Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij ook vandaag de gelegenheid zullen nemen om te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, door u onder meer op de hoogte te brengen van de verschillende berichtgevingen die de persdienst van het Vaticaan tot bij ons brengt, maar zeker ook door te gaan luisteren naar Paus Franciscus zelf. Zij het vertalingen waar geen audiofragmenten van bestaan, waar we wel de teksten hebben en waar we ook de vertalingen doen, of audiofragmenten waar we de Heilige Vader zelf aan het woord zullen horen en waar je ook een directe vertaling van krijgt. Uiteraard zullen we zeker luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 7 september. Een audiëntie die u een deeltje hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live en waar u reeds de rode draad van de catechese kon horen. Die past in het thema, het nieuwe thema dat Paus Franciscus heeft aangegaan, namelijk dat van de onderscheiding. Het leren onderscheiden in het geestelijk leven. En dat is natuurlijk een beetje een stokpaardje, zou je kunnen zeggen, van de Jezuïten, de religieuze familie waartoe Paus Franciscus behoort. We moeten uiteraard rekening houden met het feit dat Paus Franciscus in zijn hele leven heel sterk geschoold is op basis van het proces van onderscheiden van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. En dat zullen wij vandaag ook horen, want hij zal daar uitgebreider bij stilstaan. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die Paus Franciscus heeft verleend in de afgelopen dagen. Kijken we eerst naar woensdag 7 september, dan heeft de paus een audiëntie verleend aan aartsbisschop Francisco Escalante Molina, apostolische nuntius in Haiti, en een tweede audiëntie aan kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Op donderdag 8 september, feest van Maria geboorte, volgde er een ontmoeting, een audiëntie, met de deelnemers aan de ontmoeting voor pontificale vertegenwoordigers. Het gaat dus over de nuncii, dat is het meervoud van nuncius, dat zijn de ambassadeurs van het Vaticaan. Ook wij hebben zo een nuncius in ons land, we hebben er zelfs twee. Dat heeft te maken met het feit dat er een nuncius is, een ambassadeur van Paus Franciscus voor België en Luxemburg. Omdat dat gebied zeg maar relatief klein is, wordt dat samengenomen. Dat is voor verschillende gebieden in de wereld het geval. En dan hebben we er nog een tweede voor de Europese Unie. Ook die heeft een vertegenwoordiging, zeg maar, het Vaticaan heeft een vertegenwoordiging bij de Europese instellingen in Brussel. Wij hebben er dus twee, maar over de hele wereld zijn zo'n ambassadeurs afgevaardigd. Wat doen deze ambassadeurs? Wel, in de eerste plaats vertegenwoordigen zij de kerk. Meer bepaald, Vaticaanstad. Dus enerzijds de bepalingen die Paus Franciscus als hoogste herder van de kerk uitstuurt over de hele wereld, maar zeker ook de belangen van de staat Vaticaanstad. Want Paus Franciscus is niet alleen de leider van 1,2 miljard katholieken, hij is ook staatshoofd van Vaticaanstad. En dus in die hoedanigheid onderhoudt Vaticaanstad verschillende diplomatieke betrekkingen met naties over de hele wereld en met internationale instellingen. Denken we maar aan de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er ook apostolische afgevaardigden. Dat gaat dan meestal over landen waar nog geen echte diplomatieke relaties zijn ontstaan, maar waar men toch toenadering zoekt tot elkaar. Dus daar is geen echte ambassade, maar toch een vertegenwoordiging, ook een officiële vertegenwoordiging van Paus Franciscus. In vele gevallen gaat dat over, zeker als het gaat over moeilijke diplomatieke relaties, gaat dat met kleine stapjes voortwaarts en zoekt men naar manieren om toch wat naderbij bij elkaar te kunnen komen. Dat is voor iedere natie is dat natuurlijk apart en afhankelijk van de situatie al daar. Je zou je kunnen afvragen, waarom is dat nu eigenlijk nodig? Wel, de kerk heeft een missie, namelijk om aan ieder volk over de hele wereld bekend te maken dat Jezus Christus God is die mens geworden is, de Zoon van God is, gestorven is voor onze zonden en verrezen is. De blijde boodschap dus. En die missie die draagt de kerk uit op verschillende manieren. Door verkondiging, zeer zeker, maar ook door handelen. Jezus roept ons op tot werken van barmhartigheid. Om die missie te kunnen realiseren, binnen een bepaald grondgebied, binnen een bepaald wetstelsel en dergelijke meer, is het dus nodig dat er een diplomatieke vertegenwoordiging is van de Heilige Vader van Vaticaanstad in dat land. Verder hebben zij een hele belangrijke taak, die nuncii, namelijk zij zijn ook verantwoordelijk voor het aanreiken van de terna. En wat is dat? Dat is wanneer een bisschopszetel vakant wordt, met andere woorden, wanneer een bisschop komt te overlijden bijvoorbeeld, of hij dient zijn ontslag in, zoals het kanonische recht vraagt, op 75 jaar, dan kan de nuncius helpen in de zoektocht naar een nieuwe bisschop. Want de nuncius die heeft voeling met de lokale situatie. Paus Franciscus kan onmogelijk van alle kerkprovincies die er zijn in de wereld zeg maar de details weten. Daarvoor heeft hij deze afgevaardigden. Zij zullen dan een vragenronde doen bij de andere bisschoppen en alle andere actoren die men denkt te moeten bevragen om te komen tot een lijst van 3 namen. Die wordt doorgestuurd naar het Vaticaan, het dicasterie voor de bisschoppen. En daar komt dan meestal 1 kandidaat uit, die wordt voorgelegd aan Paus Franciscus. Die zegt dan ja of nee. Is het nee, dan begint het proces van vooraf aan. Is het ja, dan wordt natuurlijk de persoon in kwestie gevraagd of hij deze benoeming wil aanvaarden. De meesten zeggen daar ook ja op en dan wordt dat officieel bekendgemaakt. Dat is een beetje de procedure. Maar dus, u hoort, zo'n diplomatieke vertegenwoordiger heeft dus wel een belangrijke functie. Deze bijeenkomst die vindt om de 3 jaar plaats, op vraag van de paus. Op woensdag 7 september werd deze om 8 uur geopend, deze bijeenkomst met een eucharistie, die gecelebreerd werd door kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin in het koor van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De kardinaal-staatssecretaris is trouwens, naast Paus Franciscus, een van de belangrijkste diplomatieke vertegenwoordigers van Vaticaanstad. De eerste dag is gewijd aan ontmoetingen met de oversten van het staatssecretariaat, waar dus de kardinaal-staatssecretaris aan het hoofd van staat. Je kan hem een beetje vergelijken met een eerste minister. En ook enkele belangrijke leiders van de Romeinse curie, de prefecten van de dicasteries. Dat wordt dan afgesloten met een ontmoeting van alle bij de heilige stoel geaccrediteerde diplomatieke korps. Op donderdag 8 september om 9 uur werden de pauselijke vertegenwoordigers door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen in het Apostolische Paleis en worden de bijeenkomsten verder gezet tot in de avond. Om 7 uur zullen zij dan de vespers bidden in de Sixtijnse kapel. Vrijdag wordt besteed aan het werk in groepen die onderverdeeld worden per continent en op zaterdag, na de Eucharistie, gecelebreerd door de Heilige Vader in het Casa Santa Marta, om 7:30, zullen nog ontmoetingen zijn en wordt er nog verder gewerkt, tot in de middag. Om 12:00 wordt het dan afgesloten met een spirituele meditatie onder leiding van Monsignor Angelo Acerbi, die zelf apostolische nuncius is. De vergadering wordt voorgezeten door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin en wordt ook bijgewoond door verschillende belangrijke functionarissen van het staatssecretariaat. Maar liefst 91 apostolische nuncii en 6 permanente waarnemers zonder bischoppelijke status. 5 pauselijke vertegenwoordigers die dienden om gezondheidsredenen of andere beletsels niet aanwezig of hun afwezigheid te bevestigen. We moeten dus opmerken dat in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel naast die pauselijke vertegenwoordigers momenteel 167 personeelsleden in diplomatieke functies werkzaam zijn bij de nunciaturen of in het staatssecretariaat. Terwijl 4 alumni van de Pauselijke Kerkelijke Academie, die hun opleiding hebben voltooid, betrokken zijn bij het door Paus Franciscus gewenste missionaire jaar in het buitenland. Zo heeft u een beetje een idee van hoe dat diplomatieke korps dat ten dienste staat van de paus en van de kerk eruit ziet. De paus die zei tot hen het volgende. Dierbare broeders, ik heet u allen welkom en dank een ieder voor uw komst, ondanks de vele moeilijkheden die sommigen van u hebben ondervonden. 3 jaar zijn voorbijgegaan sinds onze laatste bijeenkomst. De storm van de COVID-19-pandemie dwong ons tot verschillende beperkingen in ons dagelijks leven en onze pastorale activiteiten. Nu lijkt het ergste voorbij te zijn en God zij dank kunnen we elkaar weer ontmoeten. Helaas worden Europa en de hele wereld opgeschrikt door een oorlog van bijzondere ernst, zowel wat betreft de schending van het internationale recht, de risico's van nucleaire escalatie als de zware economische en sociale gevolgen. Het is een derde wereldoorlog in stukjes, waarvan u getuige bent op de plaatsen waar u uw ambt uitvoert. Ik dank u voor alles wat u als pauselijke vertegenwoordigers hebt gedaan en nog zult doen in deze lijdenssituaties. U hebt de volkeren en de lokale kerken de nabijheid van de paus gebracht. U bent referentiepunten geweest op momenten van grote verbijstering en turbulentie. In dit verband wil ik met u, de apostolische nuncii Monsieur Joseph Chenot en Monsieur Aldo Giordano gedenken, die onlangs tijdens hun diensttijd ons hebben verlaten. Evenals diegenen die de afgelopen 3 jaar met emeritaat zijn gegaan. Deze dierbare broeders van ons zijn ons voorgegaan op onze weg en nodigen ons uit om vooruit en omhoog te kijken. Met deze blik gaan wij voortwaarts in ons werk, in de kerk en de wereld van vandaag, vertrouwend op de genade van de Heer. Als kerk zijn we bezig met een synodale weg die in het volk van God juist deze dimensie van synodaliteit zou willen doen groeien. Ook u bent bij het overleg betrokken geweest. En dan hebben we het vooruitzicht van het jubeljaar 2025, waarvoor de voorbereidingen zijn begonnen. Als Romeinse curie beginnen wij de apostolische constitutie Praedicate Evangelium toe te passen, geboren uit een proces van bijna 9 jaar. En het zal ook tijd vergen om als het ware dit tot volle ontplooiing te laten komen. Laten wij onze bijeenkomst en alle intenties in ons hart toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria op het feest van haar geboorte. Ik laat nu graag aan een van u het woord, aan een ieder die vragen of suggesties wil delen. Aldus Paus Franciscus. Dat wat betreft deze bijeenkomst van de pauselijke vertegenwoordigers in het Vaticaan. Verder werden ook de nieuwe bisschoppen ontvangen, die deelnemen aan de vormingscursus die gegeven wordt door het dicasterie voor de bisschoppen en door het dicasterie voor de Oosterse kerken. Het Vaticaan maakte bekend dat er een pastoraal bezoek van Paus Franciscus zal plaatsvinden aan het aartsbisdom van Matera, ter afsluiting van het 27e Nationaal Eucharistisch Congres, en dat op zondag 25 september. Matera is een stad in de regio Basilicata in Zuid-Italië. Als hoofdstad van de provincie Matera ligt de oorspronkelijke nederzetting in twee ravijnen. En die twee ravijnen, die zijn eigenlijk uitgeslepen, zou je kunnen zeggen, door de rivier Gravina. Dit gebied, de Sassi di Matera, is een complex van grotwoningen die in de oude rivierkloof zijn uitgehouwen. De Heilige Vader, want het is toch wel de moeite waard om dat ook even bij te vermelden, het gaat ook over een aartsbisdom. Dus Matera maakt eigenlijk deel uit van het aartsbisdom van Matera Irsina. Nu, de paus die zal op 25 september om 7 uur in de ochtend de helikopter nemen vanuit het Vaticaan, om zodoende om 8 uur 30 dan te landen op het plein van de atletiekschool Raffaele Duni. Vervolgens gaat het per wagen naar het gemeentelijke stadion, waar hij verwacht wordt om 9:15. Daar zal de Heilige Vader verwelkomd worden door kardinaal Matteo Maria Zuppi, aartsbisschop van Bologna en voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie. Verder door monsieur Antonio Giuseppe Cajazzo, de aartsbisschop van Matera Irsina, de heer Vito Bardi, president van de regio Basilicata, dokter Sante Copponi, prefect van Matera, dokter Domenico Benardi, de burgemeester, en dokter Piero Marese, president van de provincie Matera. Om 9:00 zal de Heilige Vader dan de Heilige Mis celebreren, houdt hij er een homilie, gevolgd na de Heilige Mis door het bidden van het Angelus. Daarna wordt ruimte gemaakt voor een dankwoordje van kardinaal Zuppi en zal de paus een kelk overhandigen voor het bisdom Matera en aan monsignor Cajazzo. Het einde van de Eucharistie wordt voorzien om 11:00, dan gaat de paus terug naar de atletiekschool per wagen en om 11:15 neemt hij vervolgens de helikopter terug naar Vaticaanstad, waar hij verwacht wordt te landen om 1:15, op tijd voor het eten. Ongetwijfeld. En dat is een beetje een grappige opmerking, maar dat komt ook omdat Paus Franciscus iedere keer, wanneer hij het Angelus bidt bijvoorbeeld, ook nog eens goed vermeldt aan de mensen: smakelijk eten straks, dus bij deze. We gaan luisteren naar de Heilige Vader zelf, en meer bepaald tijdens de generale audiëntie van woensdag 7 september. Deze keer werd die gehouden op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad en niet in de Paulus de Zesde Hal zoals we de afgelopen dagen gewoon waren. Voordat de paus de catechese gaf van die dag, werd er een stukje uit de Heilige Schrift voorgelezen, meer bepaald uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Mijn zoon, aanvaard al van jongs af aan de tucht van wie u opvoeden, dan zult gij nog met grijze haren wijsheid vinden. Als iemand die ploegt en die zaait, zo moet gij de wijsheid benaderen en Gij moet weten te wachten op haar goede vruchten, want het werken aan haar kost u maar even moeite, en al spoedig zult gij van haar vruchten eten. Woorden uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 6, versen 18 en 19. We gaan luisteren naar de catechese van de Heilige Vader, en die past helemaal in het thema dus van die nieuwe catechese reeks die hij begonnen is over de onderscheiding.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo la nostra riflessione.
Wij zetten onze reflectie over de onderscheiding verder. In deze tijd zullen wij iedere woensdag spreken over de geestelijke onderscheiding. En daarvoor kan het ons helpen te verwijzen naar een concrete getuigenis. Een van de meest leerzame voorbeelden wordt ons aangereikt door de heilige Ignatius van Loyola, met een beslissende episode uit zijn leven. Ignatius is thuis aan het herstellen nadat hij in de strijd gewond is geraakt aan een been. Om de verveling te verdrijven, vraagt hij om iets te lezen. Hij hield veel van verhalen over ridderlijkheid, maar helaas zijn er thuis alleen heiligenlevens te vinden. Enigszins met tegenzin past hij zich aan. Maar al lezende begint hij een andere wereld te ontdekken. Een wereld die hem verovert en die lijkt te wedijveren met die van de ridders. Hij is gefascineerd door de figuren van Franciscus en Dominicus en voelt het verlangen hen te imiteren. Maar ook de wereld van de ridderlijkheid blijft hem boeien. Zo voelt hij in zichzelf deze afwisseling van gedachten, die van het ridder zijn en die van de heiligen, die gelijkwaardig schijnen te zijn. Ignatius begint echter ook verschillen op te merken. In zijn autobiografie, in de derde persoon, schrijft hij: denkend aan de dingen van de wereld, en ridderlijke dingen natuurlijk, voelde hij veel genoegen, maar wanneer hij ze uit vermoeidheid achterliet, voelde hij zich leeg en teleurgesteld. Daarentegen waren het gaan naar Jeruzalem op blote voeten, het eten van niets dan kruiden, het doen van alle verzakingen waarvan hij had geweten dat ze gebruikelijk waren voor de heiligen, gedachten die hem niet alleen troosten terwijl hij erbij stilstond, maar die hem zelfs nadat hij ze had losgelaten, tevreden en vol vreugde lieten. Ze lieten hem achter met een spoor van vreugde. In deze ervaring kunnen we twee aspecten in het bijzonder opmerken. De eerste is de tijd. Dat wil zeggen, de gedachten van de wereld zijn in het begin aantrekkelijk, maar daarna verliezen hun glans en laten ze je leeg achter, ontevreden. Ze laten je zo achter, een leeg gevoel. Gedachten aan God daarentegen roepen in het begin een zekere weerstand op. Oh, dit saaie gedoe van die heiligen, oh, daar heb ik geen zin in om dat te lezen. Maar wanneer je ze verwelkomt, dan brengen ze een ongekende vrede die lang aanhoudt. Hier is dan het andere aspect, het eindpunt van de gedachten. Op het eerste gezicht lijkt de situatie niet zo duidelijk. Er is een ontwikkeling van het onderscheidingsvermogen. Wij begrijpen bijvoorbeeld wat goed voor ons is, niet op een abstracte, algemene manier, maar in de loop van ons leven. In de regels voor onderscheiding, de vrucht van deze fundamentele ervaring, legt Ignatius een belangrijke premisse vast die helpt om dit proces te begrijpen. Aan hen die van de ene doodzonde overgaan in de andere, stelt de duivel gewoonlijk schijngenoegens voor, door hen gerust te stellen dat alles goed is, door hen zich genoegens en zinnelijke genoegens te laten inbeelden, om hen beter te onderhouden, hen te laten groeien in hun ondeugden en zonden. Bij deze gebruikt de goede geest de tegenovergestelde methode, door hun geweten tot wroeging aan te zetten door het oordeel van het verstand. Maar dit is niet goed. Er is een geschiedenis die voorafgaat aan diegene die onderscheidt. Een geschiedenis die men absoluut moet kennen. Want onderscheiding is niet een soort orakel of fatalisme of een laboratorium iets. Alsof men zijn lot op twee mogelijkheden kan bekijken. De grote vragen rijzen op wanneer wij in het leven al een stuk hebben afgelegd. En het is naar dat stuk dat wij moeten terugkeren om te begrijpen waarnaar wij op zoek zijn. Als wij in het leven een bepaalde weg gaan, daar, maar waarom loop ik in deze richting? Wat zoek ik? En dat is waar onderscheiding plaatsvindt. Ignatius, toen hij gewond was in het huis van zijn vader, dacht helemaal niet aan God of hoe hij zijn leven moest beteren. Nee, hij heeft zijn eerste ervaring met God door naar zijn eigen hart te luisteren. Door dat hem een merkwaardige omkering laat zien. Dingen die op het eerste gezicht aantrekkelijk zijn, laten hem ontgoocheld achter en bij andere, minder schitterende dingen, voelt hij een vrede die blijvend is. En ook wij hebben deze ervaring. Vele malen beginnen we iets te denken, we blijven daaraan denken en dan worden we teleurgesteld. In plaats daarvan doen we een werk van naaste liefde, we doen iets goed en we voelen iets van geluk. Een goede gedachte komt in je op, iets van vreugde. Dat is ook onze eigen ervaring. Hij, Ignatius, heeft zijn eerste ervaring met God, luisterend naar zijn eigen hart, dat hem een merkwaardige ommekeer laat zien. En dit is wat wij moeten leren.
Lui, Ignazio, fa la prima esperienza di Dio ascoltando il proprio cuore. E questo che noi dobbiamo imparare, ascoltare il proprio cuore. Che gli mostra un ribaltamento curioso.
Te luisteren naar ons eigen hart om te weten wat er aan de hand is. Welke beslissing men moet nemen om een oordeel te vellen over een situatie. Moet men luisteren naar het eigen hart. We luisteren naar de televisie, de radio, mobiele telefoon. We zijn meesters in het luisteren. Maar ik vraag u, weet u hoe u naar uw hart moet luisteren? Hou even halt en zeg, hoe is het met mijn hart? Is het tevreden? Is het verdrietig? Is het op zoek naar iets? Om goede beslissingen te nemen, moet je naar je hart luisteren. En daarom stelt Ignatius voor om de levens van de heiligen te lezen, omdat zij op een verhalende en begrijpelijke wijze Gods stijl laten zien in het leven van mensen die niet zo verschillend zijn van ons, omdat de heiligen van vlees en bloed waren zoals wij. Hun daden spreken tot de onze en helpen ons de betekenis ervan te begrijpen. In die beroemde episode van de twee gevoelens die Ignatius had, het ene toen hij de dingen van de ridders las en het andere toen hij het leven van de heiligen las, kunnen we een ander belangrijk aspect van de onderscheiding herkennen, dat we ook de vorige keer hebben genoemd. Er is een schijnbare willekeur in de gebeurtenissen van het leven. Alles lijkt voort te komen uit een onbeduidend ongeluk. Oh, er waren geen boeken over ridders, alleen levens van heiligen. Het is een ongelukske dat toch een mogelijk keerpunt vormt. Pas na een tijdje zal Ignatius zich dat realiseren. En dan zal hij er zijn volle aandacht aan schenken. Maar luister toch goed. God werkt door die ongeplande gebeurtenissen, die toevallig overkwam mij dit. Toevallig ontmoette ik deze persoon, toevallig zag ik deze film. Het was niet gepland. Maar God werkt door die ongeplande gebeurtenissen en ook in ongelukjes. Maar ik moest gaan wandelen en ik had een probleem met mijn voeten. Ik kan niet verder. Tegenslag. Nee, wat zegt God je? Wat zegt het leven je daar? En we zagen dit ook in een passage uit het Evangelie volgens de heilige Matthäus. Een man die een akker omploegt, die stuit per ongeluk op een begraven schat. Een geheel onverwachte situatie. Maar wat belangrijk is, dat is dat hij het erkent als de meevaller van zijn leven en dienovereenkomstig besluit. Hij verkoopt alles en koopt die akker. Eén advies dat ik u geef. Pas op voor het onverwachte. Hij die zegt, maar dit had ik nu een keer niet verwacht. Spreekt het leven daar tegen je? Spreekt de Heer tegen je of is het de duivel die spreekt? Het is iemand. Maar er is één ding te onderscheiden, hoe ik reageer op onverwachte dingen. Maar ik was zo stil thuis. En pom pom, de schoonmoeder komt. En hoe reageer je met de schoonmoeder? Is het liefde of zit er iets anders in? En jij doet het onderscheidingswerk. Ik was goed aan het werk in het kantoor en een kameraad komt mij vertellen dat hem geld nodig heeft. Hoe reageerde je? Zie wat er gebeurt als we dingen ervaren die we niet verwachten en daar leren we ons hart kennen en de bewegingen van ons hart. Onderscheiding is de hulp om de tekenen te herkennen waardoor de Heer zich doet kennen in onverwachte, zelfs onaangename situaties. Zoals de beenwond voor Ignatius. En daaruit kan een levensveranderende ontmoeting voortkomen. Voor altijd, zoals het geval was met Ignatius. Er kan iets ontstaan waardoor je beter op weg bent of juist slechter. Ik weet het niet, maar wees voorzichtig. De mooiste rode draad is het onverwachte. En hoe beweeg ik mij in het aangezicht daarvan? Mogen de Heer ons helpen onze harten te horen en te zien wanneer Hij het is die handelt, wanneer Hij het niet is en het iemand anders is. Ja, belangrijke raadgevingen hier van een... Ja, we mogen toch wel zeggen, meester in onderscheiding, Paus Franciscus, die zeker sterk geschoold is in de manier van te onderscheiden. Als paus, zeer zeker, maar ook als jezuïet. Het is een opvallende raadgeving die Paus Franciscus geeft. Wanneer ons hart wordt bewogen, wanneer we onverwachte dingen tegenkomen, wie spreekt? Is het Jezus die spreekt? Is het God die spreekt? Of is het de duivel? Het zijn onderscheidingen die we moeten maken. Iedere onverwachte gebeurtenis is een voorstel van, voor een bepaald gedrag om er op een bepaalde manier op te reageren. De beste manier om daarin te kunnen groeien is door te bidden en ons vertrouwen te leggen in God en in de Heilige. Bij uitstek de Heilige Maagd Maria natuurlijk. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en daarna kom ik nog kort bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan. Bidden we eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. Met nog wat Vaticaans nieuws in dit tweede deel, namelijk de Zwitserse wacht. Dat zegt u misschien wel iets, dat is eigenlijk het kleinste leger ter wereld dat instaat voor de beveiliging van de paus en de kardinalen. Ze zijn te herkennen aan hun vaak kleurrijke uniformen met de felle kleuren en de traditionele helle baard die ze daarbij dragen. En laat u niet voor de wijs houden, ze kunnen er wel degelijk mee vechten. Het is geen een attribuut voor de show. Nee, een Zwitserse wacht die wordt ook getraind om dat wapen te kunnen gebruiken als het nodig is. Nu, u zou zich kunnen afvragen, ja, maar als zij nu geconfronteerd worden met een vuurwapen, dan staan ze daar maar met die helle baard. Is dat wel voldoende? Wel, er is een reden waarom de Zwitserse wacht ruimte hebben in de broekspijpen van hun uniform om daar een volautomatisch wapen te verbergen, alstublieft. Ze zijn dus altijd tot de tanden gewapend en het zijn echte militairen. Het zijn niet enkel decorstukken om mooie foto's van te maken, zoals ze soms helaas worden behandeld. Wel, deze pauselijke Zwitserse wacht die breidt haar aanwezigheid in Zwitserland uit. Ze hebben namelijk een nieuw pers- en verbindingsbureau opgericht voor de autoriteiten ter ondersteuning van het groeiende aantal gardisten in dit kleine leger. In 2015 zijn de vacatures, de plaatsen die worden vrijgemaakt voor nieuwe gardisten gestegen, van 110 naar 135 man. En dat omwille van dus een grotere behoefte aan meer Zwitserse wachten, want er is ook meer werk te doen. Dat vraagt een goed wervingsproces, een goede mogelijkheid om de juiste kandidaten daarvoor aan te trekken. Daarom heeft de Zwitserse wacht besloten een public relations bureau in Zwitserland op te richten om dit aanwervingsproces beter te ondersteunen. Dit doel, of het doel van dat persbureau, is een directer aanspreekpunt te bieden voor de Zwitserse media en de verschillende medewerkers, partners van de Zwitserse Garde Pauselijke Stichting, de kazerne onder andere en de vereniging van voormalige Zwitserse wachten. Dit nieuw opgerichte liaisonbureau zal de belangen en de zorgen van de Zwitserse wacht vertegenwoordigen bij diverse autoriteiten en politici. Met de oprichting van een actief public relations netwerk hoopt de pauselijke Zwitserse wacht dan ook dat er een bredere wervingsprocedure kan komen. Hoofd van dit bureau wordt de 57-jarige Stefan Weyer. Hij is afkomstig uit Zwitserland natuurlijk en werkt al verschillende jaren voor de Zwitserse wacht. Sinds 1 juli 2022 is hij zelfstandig consulant in bedrijfscommunicatie en voor de politiek. Als hoofd van de pers- en verbindingsdienst zal hij rechtstreeks rapporteren aan de commandant van de Zwitserse wacht, Christoph Graaf, en zal hij nauw samenwerken met het hoofd voorlichting en recrutering van het IRS, de heer Bernard Mesmer. Kleinste leger ter wereld dus, nog opgericht door paus Julius II in 1506. Zij zijn dus belast met de bescherming van de paus, zowel binnen als buiten het Vaticaan, maar ook voor het college der kardinalen. En bestaat allemaal, dat hele korps, uit jonge mannen die afkomstig zijn uit alle verschillende regio's van Zwitserland. Dat is ook een voorwaarde. Naast ook nog verschillende voorwaarden. Ze moeten ongehuwd zijn, ze moeten een bepaalde lengte hebben en dergelijke meer. Er zijn wel strenge voorwaarden aan. En bovendien moeten zij ook een militaire opleiding doorlopen in Zwitserland en bijzondere vormingscursussen in Rome en Zwitserland, alvorens men in dienst kan treden van de Heilige Vader. Ja, helaas, voor al de niet-Zwitsers die zouden dromen van zo'n functie van de Heilige Vader te kunnen beschermen, maar het is enkel aan Zwitsers voorbehouden. Nieuw Public Relations Bureau dus voor de Zwitserse wacht. Voor zij die Facebook hebben, het loont altijd de moeite om hen even op te zoeken en u gewoon, als het ware, een vriend te maken van de Zwitserse wacht. Zo krijgt u regelmatig promotiefilmpjes te zien van de trainingen van nieuwe recruten en dergelijke meer. En blijft u een beetje op de hoogte van de gebeurtenissen achter de schermen, zeg maar. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Er is mij enkel om u van ganser harte te danken dat u heeft geluisterd. In de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Paus Franciscus en van alles wat er gebeurt in Vaticaanstad. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wensen we u nog een zeer fijne dag toe.